gewoon zo even een zegen vragen. Maar Elliot doet van de zomer een prachtige studie geven over het oor. Kun je het nog herinneren?
Ja.
Prachtig. Oei, in de rij, de zieken.
Nou,
de zieken. Ja, nou.
En ja, alles is niet goed.
Hoe zit het?
Hier ook, dit is voor jou.
Dat is niet zo lekker, maar... Ik ga maar even uit.
Even doorbreken.
Ja, dan heb ik gewerkt dat ik begrijp dat het weer een Lise was.
Lise was jouw.
Lise was jouw. En dan denk ik, dat kan wel weer. Ik moet eigenlijk maar even.
Maar goed, die... ja, want dat...
Kan ik nog snel op een kind?
Nee, ik hoef niks.
Maar wie is deze koffie?
Laatst van haar magen.
Nou, die mag je ook wel drinken. Nee.
Elliot ons van de zomer nu prachtige studie hier, een vrouwenweekend. Met een vuurbeeld erbij. Dat had je van een arts, geloof ik, hè, Ellie?
Ja, van het medisch centrum.
Oké, ja, dat vond ik erg leuk doen. En dan had je het buitenoor, er staan de schelpen, het middenoor en al die toestanden, ze allemaal uit te leggen. En dan, heb ik nog even noteerd. Die het kanaal begint hier bij de oorschelp en die geeft de geluid duur aan het trommelvlies. Dat scheelt dus bij de doven. Is dat, dan komt het geluid niet maar zo dicht bij het trommelvlies, dacht ik. En dat wordt vanuit het binnenoor wordt het geluid omgezet door zenuwen die dat weer aan de een bepaald deel in de hersenen duur geven. Nou, dat is een schepping, hè. En het is zo leuk, want ik kwam een vers tegen in Psalm 94 bijvoorbeeld. God vormde het oog en hij plantte het oor. Daar gaan we elkaar eens even wat over zeggen. Zullen we de Heer zeggen vragen? Heer, wat fijn dat wij u mogen kennen. Dat we mogen weten met volle zekerheid dat we uw eigendom zijn. Dat we niet meer hoeven zien op wie we zelf waren, maar dat we ons mogen richten op wie u ons gemaakt hebt in Christus. Wat een heerlijke genade waaraan we deel hebben gekregen. En Heer, als we het vanavond over het horen hebben en kijken in uw woord, wat daar van gezegd wordt, een deel daarvan, wilt u ons dan aanspreken daarover, zodat we horen en ook zullen verstaan. Dat willen we graag, Heere. Geeft u ons die genade en wilt u ons ook lichamelijk de kracht geven om het werk te doen wat een ieder moet doen. En beschermt u ons maar, Heere, uit genade. Amen.
Amen.
Horen en luisteren. Een mens is een schapen met twee oren. Twee ogen en één mond. Dus het spreken komt op de tweede plek, dacht ik. Hè. Mens wil altijd maar spreken. Maar het beste is om te horen. En dan komt vanzelf, komt dat wel naar buiten, volgens de Bijbel.
En ieder mens raad om te horen.
Ja. Ja, dat is ook een mooie. Die had ik er niet bij, maar ik heb er zomaar wat gezocht. Daar is verschil tussen luisteren en horen. Hè? Je kunt luisteren zonder te horen. Of je horen zonder er iets, zonder er naar te luisteren. Bijkanten. Nou, je kunt iets ter horen nemen. Dan accepteer je het. En je kunt een gehoor aangeven. Ik ben allemaal uitdrukkingen. Vond het wel leuk om eventjes zo duur te lopen. Nee, dat kan ze heel goed. Arina. Uitdrukkingen.
Oh, nee, ik had het niet gehoord.
Dan heb je ook nog het woord gehoorzamen. Er zit ook het woord horen in. En natuurlijk gaan al die termen die wij nu opnoemen, vooral in verband met schrift in de eerste plaats. Als we daar gehoor aan geven, dan ontvangen we. En als we gehoorzamen, ja, dan zijn we volgelingen van Christus. Een voorbeeld, in Psalm 81, waar ik dan even naartoe. Er staan er een paar versen in Psalm 81 over het horen, klacht van de Heer, dat zijn volk dat niet wil. Vers 9. Mijn volk, zeide ik, hoor toe, en ik zal u betuigen, Israël, of gij naar mij hoordet. Ja, dat is de klacht van de Heere. En dan in vers 12. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. Spreken van de Heer vond geen ingang. Dat is ook een leuke uitdrukking, hè, met het oor. Ingang vinden in het oor, gehoor van de mensen. En dan vers 14 ook. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Dus als je hoort naar het woord en trouw bent daaraan, gehoor geeft aan dat woord, dan bewandel je de wegen van de Heer. Dat gaat automatisch, hè. Dan wil je ook waardig wandelen, om het zomaar weer te noemen. En dan heb je ook in Romeinen 10, dat bekende hoofdstuk, even toe al je vinger maar bij de psalmen, want daar kom ik nog even. Romeinen 10, vers 14b. En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Als je dus niet hoort de prediking, dan is het heel moeilijk om tot geloof te komen, tenzij de Heer een speciale openbaring geeft. Wat hij wel eens doet bij Arabieren die de ware God aanroepen. Ik heb daar jaren geleden getuigenis van gehoord. Een moslim die zocht naar de ware God. En toen in een heel eenzaam gebied riep hij de Heer aan. En toen kreeg hij een bijzondere openbaring. Dat kan, hè. In die landen. Als dat. Dat kan gebeuren. Nederland is doodgepreekt, zeg ik vaak. Daarom gebeuren dat soort dingen niet meer zo. Maar goed. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En dan vind je dat ook in vers 18. Maar ik zeg, de woorden van Paulus, zij worden aangehaald. Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan. En hun woorden, dat is hun geluid, tot de einden der wereld. En dat komt eigenlijk uit Psalm 19, want dat wordt van de sterrenhemel gezegd. En de sterren verkondigen Gods eer, weet je nog? Die vertellen het evangelie, hè? Van de maagd tot aan de leeuw. Dat wist men vroeger, dus men nu vergeten, maar toch wel interessant. En dan vers 21. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, dat betekent ongelovig, en tegensprekend volk. Dat wordt heel vaak gezegd van het volk Israël, dat ze tegenspreken. En dan vers 20 is natuurlijk voor ons ook een prachtig vers. Jesaja, die verstout, die heeft de moed in zich en die zegt, ik ben gevonden, een uitspraak van de Heer, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet hebben gevraagd. En dat is bijzonder voor de gemeente, hè? Voor de niet-Jood, zeg maar. De heidenen, hè? Noemt de Bijbel dat. Alles wat niet-heiden is, dat is dan Jood in de Bijbel. Eerst de Griek, en er staat eerst de Jood en ook de Griek. Oké. De Heere zelf, die luistert ook. Hij hoort en hij verhoort. En daar wou ik graag ook even voor naar de psalmen. Psalm 17. 3 heb ik eruit gehaald, want het komt heel vaak voor. Psalm 17, vers 1. Het gebed van David en daarmee van bij monden van de Heere Jezus ook, hè. En omdat wij in hem zijn, is het ook ons gebed. Heere, hoor de gerechtigheid. Hoor de rechtvaardige, betekent het eigenlijk. Merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed. Met onbedriegelijke lippen gesproken. Dan kon de Heer Jezus ook zeggen dat hij zonder bedrog zijn vader aanriep. En dan Psalm 40, vers 2. En Psalm 40 kom ik zo nog even op terug. Omdat daar ook iets over de, bijzonders over de oren. Maar misschien doe ik dat wel meteen. Psalm 40. Vers 2. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Dat vind ik zo'n mooi ouderwets woord. Hij neigt zijn oren tot de zijne. En mijn geroep gehoord. Dus de Heer Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hè? Dus als je door beproevingen heen moet, dan mag je hem over aanspreken, mag je dat bij hem laten. Ik vind dat zo mooi, even tot tussendoor, in Filippenzen 4, daar staat dan, als je dat doet, met dankzegging, gewoon dat je je hart mag luchten, dat dan de vrede Gods je harten en je gedachten zal behoeden. Mooi, hè, vind ik dat. Dus onder dankzegging klagen. Soms denk ik, nou, Christ, niet te veel klagen bij de Heer. Want je hebt een reden om te danken, altijd. Hè. Maar soms komt dat toch over je lippen, breng je je zorgen bij hem, je klachten. En dan, als een onder dankzegging, ook al hij het nog niet ontvangen. En dat geeft vrede. Ik vind het een prachtig gedeelte, Filippenzen 4. Dan blijf ik even in Psalm 40. Want moet ik even kijken, want daar heb ik iets bij. Iemand heeft bij zit of niet? Ja, dat is Psalm 40, vers 7. Dat is heel bijzonder, als het gaat ook over de Heer Jezus natuurlijk. Vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffers en spijsoffers. En de Joden maar denken dat de Heere daarop zat te wachten. Immers?
Ja.
Want die brengen geen rechtvaardigheid door het geloof voort. Slachtoffers. Je kon er wel de Heer mee eren, maar dan moest je de betekenis van de offers kennen. Nou, gij hebt mij de oren doorboord. En het staat eigenlijk in de grondtekst bij de oren. Dus niet één, want weet je nog die slaaf die dan na 6 jaar trouwe dienst, dan werd hij het 7e jaar vrijgesproken door zijn meester. Nou, misschien ga ik er zo nog even naartoe. En dan werd hij door zijn, dat kwam gerecht ook aan te pas. En dan nam zijn meester hem mee, zijn eigenaar, als hij wilde blijven. Die mogelijkheid deed zich voor. Hij mocht gaan, maar als hij zei, ik heb het goed bij mijn meester, dan kon hij blijven met zijn vrouw en de kinderen, worden allemaal bijgenoemd. En dan neemt die meester hem mee bij de deurpost. En dan, dat is bekend natuurlijk ook bij jullie. En dan steekt hij door de oorlel een priem in die deurpost. Dat is zo'n typisch beeld van de Heer Jezus die zei, ik ben die deur. En onze oren zijn gepind, doorboord. En eigenlijk niet alleen de lel, maar om het evangelie te verstaan. Ook te aanvaarden. Hè. Soms dan denk je, had hij ook toch al eens vaker met die persoon bespreken. Het leek wel of het niet zingt. Ik weet niet hoe, maar zoiets. Dan hebben ze wel naar je zitten luisteren. Nou ja, wij zeggen dan, een kwartje is nog niet te vullen. Maar als de Heer het kan doorboren, doordat hij een trouw hart vindt, nou ja, dan vindt het ingaan. En dan gaat het via, niet die zenuw hier, zoals bij de mens, maar dan gaat het via het hart en dan hecht het zich daar. En het horen is een prachtig beeld, want als de Heer dan het oor plant, maar uit mijn brillen, daar kon ik ook even over zoeken, want dat zing ook in een psalm. Ja, psalm 94. Vers 9. Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert? Dat is mooi hoor, want de eerste, de Adam die gevormd werd uit de aarde, uit het slijk. Toen had hij nog geen leven, hè, maar de Heer vormde hem uit het slijk der aarde, uit de stof. En dan zie ik het zo voor me, toen ik dit vers lag, dat hij het oog dan vormt in wat daar geformeerd wordt. Het is niet scheppen, hè, nog. Scheppen is als het leven brengt. Maar dus hij formeerde de mens, dat wil zeggen hij maakte zijn vorm. En dan vormt hij dat, die twee ogen en dan plant hij die twee oren. En toen dacht ik, dat is interessant. Want planten, dat heeft te maken met iets in de aarde zetten en bevochtigen en licht geven. En dan gaat het groeien. En dat is ook zo, met als we het woord horen, dan zouden we daarin groeien en toenemen. Dat vind ik wel een mooi beeld. Ik weet...
Ja, prachtig. Ja.
En de Heer is dat water, want het woord is water. Of water is een beeld van het woord. En het licht, dat is hij ook en dat hebben we ontvangen. En dus hij heeft die oren geplant. En nou, we danken hem ervoor dat we ze hebben. Want er zijn ook mensen die doof zijn. We gaan het op een andere manier, maar goed. Normale is dat je twee oren geplant hebt gekregen. Mooi hè? Dat vind ik mooi.
Als je jongen verstop zit, dan moet het ook met water.
Dan moet het met water en met geweld hè? Met geweld. Maar het lucht wel op. Ik had een keer een oor wat helemaal verstopt leek te zijn. En toen gingen ze het uitspuiten. Oeh, ik kan met allerlei geluiden. Wat prachtig. Zo is het. Een mooie type. Maar goed, nou zal ik kijken wat ik nog even door wil geven. 7 keer in de evangeliën. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. In de eerste 3 evangeliën. En 7 is het volmaakte getal. Dus daarom bestaat het er 7 keer.
Dat vind ik altijd zo mooi, hè?
Acht keer in Openbaring. Wie oren heeft om te horen, die horen. Nou gaat het anders hoor.
Wat de geest, wat de geest.
Die hoort wat de geest. Die wij hebben ontvangen. Wat die dat ons zegt. En dat is heel bijzonder, want dat zei de Heer Jezus nog niet, want die geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was, Johannes 7. Dus toen hij verheerlijk werd, toen had hij die geest. Hij had natuurlijk wel de leiding van de Vader en het woord, daar leefde hij uit. Maar Johannes 7 leert duidelijk, die geest ontving hij toen, en Handelingen ook. Maar goed, dat is mijn onderwerp niet. En dit deed ook al laat. O ja, dan is er Petrus die in Johannes 18 een beetje kwaad wordt, omdat ze de Heer Jezus willen gevangen nemen. En dan met een zwaard, hè, met eigen kracht, wil Petrus, snijdt hij dat oor af. En, en zijn naam betekent Malchus, Stadaline en Johannes Evangelie, koning. En ik begreep niet waarom zijn naam koning is. Want anders komen we in Nehemia of in Esther, Ezra, sorry. En dan kom je Malchus ook tegen, dat is dus ook koning. Maar ik weet wel waarom de Heer Jezus zijn orde weer aanplantte. Want de Heer Jezus moest nog sterven en opstaan. En hij kreeg, en ik denk dat hij toch gelovigkomen is, weet ik niet zeker. En zijn oor werd er door de Heer Jezus zelf weer opgeplant. En omdat hij ook het evangelie zou kunnen horen. Want Petrus was de dader, hè? Die nam zijn oor af. Terwijl het juist de bedoeling was na de opstanding, predik het evangelie. En hij kreeg zijn orde dus weer aangeplant door de Heer zelf. Prachtig wonder. Zodat hij ook zou kunnen horen over de kruisiging en over de opstanding en de hemelvaart. En zijn naam betekent, is een positieve, betekent koninklijk.
Want ja. Zo heet Jonathan zijn zoon
ook. Ja, nou, Malchus.
Volgens mij heet hij Malchus.
Dat komt me niet bekend voor. Maar goed, dat zou kunnen. Jonathan, oké, ja. De vriend van David. Ja. Nou, dan wou ik eigenlijk, ik heb het een beetje korter gemaakt, maar dit is, vind ik heel mooi. Ik hoop dat jullie het ook fijn vinden. Nehemia 8. Na koning en kronieken, hoe dat even zoeken. Er is dus even een korte samenvatting van de voorgeschiedenis. De Joodse ballingen, die dus in Babel in ballingschap waren geweest, die mochten terug, dat hebben we ooit behandeld in Matthäus 24. Toen het bevel des woords uitging, ik weet niet of jullie het nog weten, bij Nehemia. En toen kregen ze toestemming, een deal van het volk, het Joodse volk, om naar Jeruzalem te gaan en dat te herbouwen. Maar dan, je vindt hier dat ze in hoofdstuk 7... dat ze niet de stad meteen opbouwen, maar eerst de muren en de poorten. Het, wat er omheen ligt. En ik denk echt, vanuit de profeten ook, dat als straks de Heer teruggaat met de gelovigen uit het Joodse volk, vanuit Petra, dat ze dan beginnen met de muur en de poort, want er is immers een aardbeving geweest, dan Jeruzalem verwoest. En dan gaat de Heer met hun het land in. En de Heer als Nehemia en Ezra, zeg maar. En hij neemt dan de leiding. En daarom is dat hoofdstuk 8 zo mooi. Omdat Ezra daar een type is van Christus. Maar goed, dan gaan ze bij de waterpoort zitten. We gaan het zo lezen. Nou waren er 12 poorten. Maar waarom nou juist de waterpoort? Ja, dat woord water heeft ook weer de betekenis. Het woord van God. En daar stroomde het water en daar is die stroom is weer een beeld van het woord van God. En dan vinden we, ga ik even, in 7 vers 1 lees je dat ze, voorts geschiedde het als de muur gebouwd was, dat ik de deuren, de poorten oprichtte, namelijk de portiers en de zangers en de levieten werden besteld. Want dat moet altijd bij gezongen worden, hè. Zal in de toekomst ook gebeuren. En dan in, denk hoofdstuk 9, staat... Oh nee, dat is het. Komen we nog tegen. Dan gaan we een stuk lezen uit Nehemia. 8. Vanaf vers 1. Als nu de zevende maand, ook in de toekomst, is dat de zevende maand, daar ga ik ook niet op in, want dan moet je naar Daniel. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als één man. Dit is nadat men al begonnen is te bouwen, hè. Dit is ook een mooie uitdrukking in de Bijbel. Ze verzamelden zich, al het volk, als een enig man. Ze hadden dezelfde gedachten en dezelfde bedoelingen. Dat was in, bij de torenbouw van Babel, waren ze ook als één man, en met één taal, maar dan negatief. Maar wat gaan ze hier doen? Op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde. Ezra is dus een wijze, een schriftgeleerde, dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. Die hadden ze dus helemaal niet meer. Ze waren in Babel te druk met eigen wetten maken, de Talmud. En niet de boeken van Mozes, daar waren ze helemaal niet op gericht. Hier moet dat boek, het wetboek van Mozes, gehaald worden. Oh, zei iemand toen een keer tegen mij. Ja, zie je wel, als eerste moet de wet van Mozes old worden, ook in de toekomst. En nou ja, kijk, wet betekent onderwijzing. En de Heer Jezus zegt verschillende keren, de wet en de profeten en de psalmen spreken over hem, over mij. En dus als het wetboek wordt voorgelezen, moet Christus verklaard worden. Als de profeten worden gelezen, moet Christus verklaard worden. Als de psalmen worden gelezen, moet Christus verklaard worden. Als je dat je oor binnen laat dringen, dan wordt het doorboord en dan ligt het voor altijd vast in je gedachten. Dus als iemand zegt, ja, maar de wet spreekt over Christus. De opgewekte, hè? Over heel zijn leven. Ook natuurlijk, zijn aardse leven, maar ook juist als de opgewekte. En dan zeggen ze tot Ezra dat hij het boek van de wet van Mozes, de onderwijzing, moest ophalen. Ze wilden onderwezen worden. Want dat hadden ze gemist. Hadden ze lang niet gehad. En Ezra de priester, hier wordt hij priester genoemd. Eerst wordt hij de schriftgeleerde genoemd, hè. En in vers 3 wordt hij priester genoemd. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente. Hij bracht het onderwijs naar de gemeente toe. Die mensen die daar stonden, als één man. Beiden, mooi hoor, onder de wet. Mannen en vrouwen. Ook onder de wet worden de vrouwen bedacht. Prachtig ook als het tabernakel wordt ingericht. Zowel mannen als vrouwen worden opgeroepen om hun deel, hun dienst te doen. En allen die verstandig waren om te horen. Ja, wie bepaalt nou wie verstandig is om te horen? Kun je aan de buitenkant niet zien. Maar de Heer kan dat wel bepalen. En ik denk dat er daar, omdat het in de toekomst ook zo zal zijn, men weet niet, men wil horen. En dan ben je verstandig, want ik wil horen. Ja, als een kind op school niet goed meegaat, Arina kan erover vertellen, dan moet hij moet interesse krijgen. Dan wil hij horen. Klopt dat? Ja, hè? Heb ik wel eens gehoord. Dat een kind interesse gewekt moet worden. En dat hij dan gaat begrijpen. Nou, de priester bracht de wet voor de gemeente bij de man en vrouw. En allen die verstandig waren om te horen op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is. Iedere keer die uitdrukking. Van het morgenlicht, zeggen wij wel eens, oh, andere vuur in de kerk zien. Van het morgenlicht tot aan de middag. Een lange dienst, hè?
Ja. Binnen dat ding, die worden altijd bij ons in huis op
de deur. En hij heeft dus niet alleen, hij heeft dus niet alleen maar gepreveld uit de wet, zoals de Joden nu doen. Nee, hij verklaarde het. Dat gaan we zo zien. Voor de mannen en de vrouwen, de verstandigen. En de oren van het ganse volk waren... Dat is ook mooi hoor, want je ogen richt je meestal op iets. Maar hier staat de oren van die hele groep die daar naar Jeruzalem mocht terugkeren. De oren van het volk waren naar het wetboek, dus naar de onderwijzing. Ze was een leergierig, zeg maar. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel of kist. Evangelisten deden dat vroeger ook nog wel eens. Hadden ze zo'n kistje bij zich en gingen ze dan opstaan. Ik herinner broeder Kits nog wel. En ome Jacob, die gingen dan op zo'n kistje, want daar liep heel veel volk op af. En dan, als je iets boven de menigte uitkomt, kunnen ze je beter verstaan. Maar dit heeft een hogere betekenis. Het is een verhoging waar Ezra op gaat staan, zoals Christus, hij is een type van Christus, zoals Christus, onze hoge priester, onze schriftgeleerde, zeg maar, verhoogd is. En die heeft ook een stoel bestegen, die kennen wij, troon van de genade. Maar deze was speciaal voor die zaak gemaakt. En ik denk echt dat in de toekomst die gelovigen dit uit zullen voeren. Als de Heer daar met het gelovige overblijfsel van het Joodse volk daar binnenkomt en hij gaat spreken, dat ze dan een verhoging klaar hebben voor hem, zodat ze hem kunnen verstaan. Dat hadden ze speciaal voor die zaak gemaakt. En naast hem stond, dit is opvallend, dan worden er twee groepen genoemd, Hebreeuwse namen, en ik vroeg me af, wat heeft er voor zin dat die namen hier staan, want het wordt verder niet verklaard, alleen dat er 7 links staan en 7 rechts. Toen dacht ik, ik pak het boekje Namen in de Bijbel, en dan kijk ik wat die namen betekenen. En dan kom je tot wonderbaarlijke ontdekking. Ik heb hier even de verklaringen bijgezet. Ik doe het snel, hè. Je kunt meelezen in die versen. Matitja, alles wat die namen betekenen, hebben wij van de Heer ontvangen als gemeente. Geschenk van de Heer. Sema, de reputatie, de naam van de Heer. Is ons eigen geworden, hè? Ananja, de Heere beschermt je.
Ananja staat er dan.
Ja, zonder één.
Ja, de Heere beschermt ons. Uria, die komt ook nog een keer voor als die bij David, hè? Het licht komt van de Heere. Hilkia, de Heere is je deel. Maar Asia, de Heere vertroost. Ezra, die hier de hoofdpersoon is, ik ben je hulp, je steun. En dan die andere groep van 7, Pedaja, de Heere heeft je verlost. Misaël, dat lijkt op Michaël, de aartsengel uit Openbaring 12. Wie is aan God gelijk? En wij weten wie aan God gelijk is, hè? Christus, toch? Mm-hmm. Malchia, dat is die Malchus, hè? Dezelfde naamval als Malchus. Koningschap. Hasem, rijkdom. Hebben we allemaal ontvangen. Rijkdom van zijn genade bijvoorbeeld. Hasbaddana, zorgzame redder. Rechter, sorry. Dat is liefelijk, hè, dat de Heere genoemd wordt in die namen. Ik ben een zorgzame rechter. Als hij recht spreekt, worden wij vrijgesproken. Toch? Bedenken we niet altijd. Dan zeggen ze, als iemand overlijdt op Urk, hoor ik dan wel. Hij heeft zijn rechter ontmoet. He? Alsof iedereen nog geoordeeld moet worden door de Heer als rechter. Maar de Heer heeft ons rechtvaardig veroordeeld door te zeggen, je bent gestorven. Maar je hebt nieuw leven van mij. En op grond van geloof verklaar ik je rechtvaardig. En dan heb je Zacharia, gedachtenis van de Heere. En de Heere gedenkt zijn gemeente. Zulke bemoedigende dingen. Mesulam, een gegeven beloning. Nou, die hebben wij ontvangen, toch? Uit de hand van de Heere. Nou goed, dan gaan we verder lezen nadat die namen opgeschreven zijn, met veel betekenis dus. En Ezra, type van Christus, opende het boek voor de ogen van het ganse volk. Nu staat er niet wet, maar boek. Dus ook onderwijzing. Het gaat allemaal om onderwijzing. Voor de ogen van het ganse volk. Want hij was boven al het volk. En als hij het opende, stond al het volk. Eerbied voor het woord. Hè? Omdat het woord ons, als wij het woord staan opzoeken in de Bijbel. Nou, doet dan aan de gele wapenrusting Gods. Op dat gestaande kunt blijven. Dat staan wordt er bedoeld. Hier stonden ze inderdaad. Om te horen, dat is een Joodse gewoonte ook. Onder het nieuwe verbond zouden wij staande blijven door die wapenrusting aan te doen. En staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgekocht heeft. Enzovoort. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde, hoor je ze roepen, amen, amen. 2 keer. Met opheffing hunner handen. Prachtig gebaar. Om als je iets horen wat door je oren heen dringt, dat je dan dat roept. Het zij zo, het is zo. Want dat betekent amen, amen. En dan ook nog je handen erbij opheft. En ze neigden zich, ze bogen. En aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Nederigheid. Spreek Heer, uw knecht hoort, hoor ik ze bijna zeggen. Jezua nu en Bani, en dan wordt, dat is die andere groep. Nee, dat is weer een andere groep, die heb ik niet opgezocht helaas. En de Levieten onderwezen het volk in de wet. Dus Ezra had hulp. Mededienstknechten die het volk onderwezen in de wet. En in de toekomst, als deze situatie zijn eindvervulling zal vinden, zal de gemeente het volk onderwijzen vanuit het woord. Onze functie. Heerlijke toekomst. Zoveel mogelijk je oor laten doorboren nu. Voordat het straks niet meer gaat. Volk stond op zijn standplaats. Paul had positie ingenomen. En zij lazen in het boek, in de wet van God, duidelijk. En de zin verklarende, zie je wel, was niet alleen maar prevelen. Ze verklaarden, ze spraken duidelijk. In het woord van God moet je duidelijk verkondigen. Ze verklaarden de zin, de betekenis. Zo maakten zij dat men het verstond. Dat zijn drie termen die heel belangrijk binnen bij het prediking. Dat die drie dingen er zijn. Dat het duidelijk is, dat het verklaard wordt en dat het verstaan kan worden. Men verstond het in het lezen. En lezen is verzamelen, hè, dat weet je. Aren lezen. Dan worden aren verzameld. Nou, dat is ook bij het lezen hier. Nou, die hebben dus al het volk onderwezen, vers 10. Die zeiden tot het volk, diegene die onderwezen. Deze dag is van de Heere. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Uw God, deze dag is de Heere uw God heilig. Een hele belangrijke dag, ook in de toekomst. Bedrijft dan geen rouw. Want er komt een dag dat als de Heer Jezus zich bekend maakt aan de gelovige overblijfsel, dat ze rouw zullen bedrijven en zullen wenen. En immers, omdat ze vragen, wat zijn er toch die tekenen in uw handen? En Zacharia 12, geloof ik. Nou, Ezra heeft natuurlijk het lijden wat op de Heere was verklaard. En toch wordt er gezegd, nee, geen rouw, want hij zal verheerlijk worden. Hè? En in de toekomst is hij dan de verheerlijkte die zich bekend maakt. En ween niet, want al het volk weende, dat hoor je bijna. Hè? Als je allemaal tegelijk hardop kreten, weent. Mijn oma zei ook altijd, ik heb zo weent. Zo'n mooi woord, wenen. Als zij de woorden van de wet, die verklaard werden dus en uitgelegd, die spraken over Christus, in onze tijd gezet, die gaven die reactie. Emoties. En dan voor zeide hij tot hen, ga heen, eet het vet en drink het zoet en zend delen aan degene voor welke niets bereid is. Geef het duur aan anderen. Hier gaat het over voedsel, maar het hoogste principe is dat het gaat over geestelijke dingen. Deel uit, want het woord is zoet als honing enzovoort. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet. Nog een keer. Wij zouden niet bedroefd zijn. Want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Daar komt nog alles voor in de Bijbel. Natuurlijk, dit is de dag die de Heer ons geeft. En de blijdschap verblijdt u ten allen tijden. Maar wij moeten soms door een dal. Dat je denkt, oh Heer, mag ik alsjeblieft even bovenop de top. Die situatie doet zich voor. En dan zit je in het dal. En er is zo'n liedje, dat heb ik van de week op een bandje nog gehoord. Maar bedankt, in het Engels dan, bedankt dat u mij in het dal hebt geplaatst. Want daar heb ik het geleerd. En juist in het dal, waar het wat moeilijker is en wat stugger allemaal, in de praktijk van het leven, daar leren wij de lessen. En je moet je niet verblijden in die ellende, natuurlijk niet, dat staat nergens in de Bijbel. Maar verblijd je in de Heere, in die Hij wil zijn, dat Hij ons door het dal heen leidt, ook in dit leven, er doorheen, zoals de Heer Jezus door de dood heen verheerlijk werd.
Maar hoe kun je nou weten dan, Chris, sommige dingen denken, wat is het nou een beproeving van de Heer, of is het nou een verzoeking van de Satan?
Nou, dat als je een les, als je na de tijd, Hebreeën 12, als het er is, dan is het geen zaak van vreugde, staat hoor.
Ja.
Maar nadien geeft het een vrucht.
God verzoekt niet.
Dus als je na verloop van tijd...
Maar
als je na verloop van tijd merkt... Ik ben er duren dichter bij de Heer gekomen. Of ik ben er duren gegroeid. Dan weet je, dat was een verzoeking. Ja. Maar de Heer heeft het omgevormd tot een beproeving.
Ja.
Dat is een verschil.
Zo is Job, zou ik maar zeggen. Ja. Satan komt in hemel.
Was een verzoeking.
Ja, en, maar toch zegt dan Job later van... Zou de Heer mij wel een goede geven en niet...
Ja, dus hij rekent erop. De Heer beproeft het en dan uiteindelijk wordt hij dubbele zegen.
Ja.
Even nog het laatste vers. Toen ging al het volk heen om te eten. En om te drinken. En om delen te zenden, wat dat was hun opgedragen. Geschenken. Maar in geestelijke zin. Om de geestelijke dingen die je ontvangen hebt ook uit te delen. Wanneer het zich voordoet. Hè, dat moet ook niet. Want dan leef je in een kramp. En om delen te zenden, uit te delen. En om grote blijdschap te maken. Want het woord was vervullend, de oren was een doorboord. Het woord was gehoord, het woord was verklaard en het woord werd begrepen. Die drie dingen die hiervoor aan hol binnen. Om grote blijdschap te maken, wat zal het door een feest te vesten hebben? Want ze hadden de woorden verstaan die men hun bekend gemaakt had. Nou, dat was het eigenlijk wat ik duur wel. Kort maar. Nou, toch nog. Ik zal die andere namen ook nog even uitzoeken, want dan, wat er nou weer komt, dat ben ik eigenlijk...
Ik heb het snel in de kanaal moeten.
Nou, Frans.